Welkom bij Droom en Daad, de verkiezingspodcast waarin Bas Jacobs en ik, Esther van Rijswijk, in de aanloop naar de verkiezingen doken in allerlei dossiers die Nederland al jaren in hun greep houden. Wonen, migratie, stikstof, zorg, noem maar op. Dossiers waarover stapels rapporten zijn geschreven, de analyses liggen klaar, maar waar de politiek alsmaar niet tot keuzes komt. Of kwam? Dat is nu een beetje de vraag, want we zijn er weer. Er ligt een coalitieakkoord klaar voor een minderheidskabinet van D66, CDA en VVD. En dus, Bas, zei hij, we moeten weer de studio in. Wat dacht jij?
Ja, ik wil weten wat het kabinet nu gaat doen om die probleemdossiers op te lossen. En maken ze een paar doorbraken waar het vast zit. Die indruk wekken ze wel, maar of dat zo is, nou, daar gaan we het vandaag over hebben.
Precies, en dat gaan we zoals altijd met een gast doen. Die zit hier al, maar ik vertel nog niet wie dat is. Maar ook eerst even jouw eerste indruk. Je bent erin gedoken. We zitten nu net op de maandag, net nadat het coalitieakkoord op vrijdag verschenen is. Morgen is nog het debat in de Kamer. Dat hebben we dus nog niet meegenomen. Sommige mensen moeten even weten waar in de tijd we zitten. En jij bent er in elk geval helemaal ingedoken afgelopen weekend en zo. En wat is jouw afdronk?
Nou ja, hoe langer ik erover nadenk, hoe cynischer ik er eigenlijk over word. Het is weliswaar een financieel solide document met een keihard financieel kader. Ik denk ook macro-economisch redelijk passend bij de situatie. Maar de probleemdossiers die worden grotendeels niet opgelost of zelfs niet helemaal niet aangeraakt. En ik moet nog zien wat ze er uiteindelijk in de Kamer van gaan bakken. Want ze hebben gewoon maar 66 zetels.
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag waar iedereen mee zit. Laten we even beginnen bij je zegt financieel solide. Vertel.
Nou ja, als je naar de begrotingskaders kijkt, nou ja, dat wordt helemaal teruggegaan naar, je zou kunnen zeggen, trendmatig begrotingsbeleid van Zalm. Over de hele regeerperiode sluit het. Ze eindigen op een tekort van structureel 2%. Dat is gezien de stand van de conjunctuur en de houdbaarheidsopgave op de lange termijn, denk ik, redelijk.
Oké. Maar wat zei je nou? Je vindt het ook een beetje fantasieloos? Of qua inhoud ben je cynisch zelfs? Wat is er aan de hand?
Nou ja, als ik kijk naar, ik bedoel, de grote keuze die wordt gemaakt is heel veel extra in defensie. 10 miljard aan het eind van de rit, 20 miljard structureel. En dat beleggen ze, dat gaan ze betalen door, nou ja, allerlei maatregelen waar tijdens de campagne niet over ging. Langer doorwerken. We gaan de inflatiecorrectie in de belastingen niet toepassen. We grijpen in de WAO en in de WW. Het eigen risico in de zorg wordt verhoogd. Daar is natuurlijk wel een beetje over gegaan. Maar ja, dan heb je wel het hele pakket te pakken. En het is even onsamenhangend als oninspirerend. Nou. Dat vind ik wel problematisch. En de grote dossiers waar we het over hadden in deze serie. Ja. Stikstof, daar kunnen ze een hele stap maken.
Daar wordt 20 miljard.
Wordt het stikstoffonds weer gereanimeerd. Ja. En ik denk dat dat onnodig veel geld gaat kosten, omdat ze niet het prijsmechanisme wil inzetten, maar gewoon command en control gaat doen. Opdrachten geven aan bedrijven. Je mag niet meer dan zoveel uitstoten. Ja. En heel veel geld daar tegenaan gooien. Klimaat, zeggen ze zelf al. We gaan de klimaatdoelen niet halen. Belastinghervorming komt er niet. Hervorming toeslagen komt er niet. Ook rekeningrijden, files worden niet opgelost, komt er niet. Dus we zeggen, ga zo maar door. En het is, je zou kunnen zeggen, al die maatregelen die lijken, zijn genomen om het begrotingsgat te dichten wat ontstaat door defensie. Maar echt vooruit helpen ze Nederland, naar mijn idee, niet.
Dus jij zegt, defensie is een hele duidelijke keuze die ze gemaakt hebben. En toen moesten ze op zoek naar geld. En dat hebben ze op allerlei gekke manieren gevonden, maar daar zit niet echt een visie achter.
Nee, dat vind ik heel moeilijk om te ontdekken, ja.
Ja. Oké. Zijn er nog andere? We hebben heel veel thema's hier behandeld. We gaan ze niet allemaal aflopen, maar ook wonen of onderwijs. Wil je ergens nog iets over kwijt?
De hervormingsagenda, ook de groeiagenda. Wat we natuurlijk hebben gezien met Draghi en Wenning.
Ja, hebben we het ook uitgebreid over gehad.
Daar wordt heel gewichtig over gedaan. Er wordt een enorme hoeveelheid lucht verplaatst. Maar het is uiteindelijk een beetje kruimelwerk wat er extra in de economie gaat aan investeringen om de structuur te versterken.
Nou, 3 tot 5 miljard voor een investeringsfonds.
Nou, dat lijkt een herhaling van de fouten van InvestNL te worden. In het regeerakkoord staat, we gaan 3 tot 5 miljard beschikbaar stellen voor investeringen, maar die moeten wel marktconform zijn qua rendement en een positieve business case hebben. Nou, ik zie niet wat de markt hier niet zelf aan kan oplossen. Het gaat juist misschien om dingen die misschien op de markt niet van de grond komen, maar wel maatschappelijk rendabel zijn.
Dat is wel het doel, toch?
Ja, maar ze hebben het nu zo ingericht dat het niet kan werken.
Okay. Als stel nou hè, dat jij jouw masterstudenten opdracht had gegeven van, nou jongens, jullie hebben naar de podcast geluisterd van de hoogleraar. Jullie weten wat de opgave is. Maken jullie eens een mooi coalitieakkoord met een begroting die financieel een beetje klopt. Wat voor cijfers zouden ze voor dit
nou, voor boekhouden krijgen ze wel een 9.
Oké. Okay.
Voor economische analyse een 5. En voor hervorming een 3.
Mijn god, arme jongens. We hebben hier in de uitzendingen obstakels in kaart gebracht voor al die dossiers. Waarom lukt het niet, die hervorming in de zorg? Waarom lukt het niet op de woningmarkt? En dan kom je op insider-outsider problematiek, gevestigde belangen. We hebben het niet gehad over het misschien wel grootste obstakel waar we nu mee zitten. En dat is dat minderheidskabinet. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou, ik zie dat minderheidskabinet in zekere zin als een politieke uitkomst van al die dingen die we hebben besproken. En er wordt nu wel in bezweringsformules over samenwerking, uitgestoken handen en dat soort dingen gepraat. Maar uiteindelijk moet je een politieke meerderheid zien te halen in de Kamers voor je beleid. En mijn grote vraag ook vandaag is,
ja, en zien, van
we,
iedereen,
zien we dat gaan gebeuren? En ik hoor graag van onze gast welke analyse hij hierover heeft.
En jij hebt de gast uitgenodigd. Met wie gaan we hierover in gesprek?
Nou, buitengewoon vereerd en verguld dat we aan tafel zitten met Koen Teulings. Koen Teulings is universiteitshoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht. Hij is ook oud-directeur CPB, dus hij weet precies hoe dat zit met doorrekeningen van regeerakkoorden. Hij is een buitengewoon kritische en originele denker. En altijd bereid tot een nieuw inzicht te delen met ons. Dus dat hoop ik te zien vandaag.
Ja, gouden gast, welkom Koen Teulings.
Dank je.
Ja, die hoofdvraag ook voor jou toch maar heel open. Hoe kijk jij naar dit coalitieakkoord? Wat zien we hier?
Ik begin graag op de andere manier, omdat ik voel in de samenleving, en dat voel ik zelf ook, ik hoop dat dit slaagt. Omdat heel Nederland genoeg heeft van steeds maar nieuwe verkiezingen en kabinetten die van crisis naar crisis hobbelen. En ik deel met Bas wel de zorg over het feit dat hier een minderheidskabinet zit. En ik denk dat dat tekenend is. Ik denk dat de politiek verloren is geraakt. In de politiek verloren is geraakt de vaardigheid om en het realisme om te weten dat je een meerderheidskabinet nodig hebt. En laat ik het beestje toch maar bij zijn naam noemen. Ik sta redelijk neutraal over welke partij ik nou het meest dicht aan mijn hart heb. Maar ik vind dat Jessel Gus de politiek in gijzeling heeft genomen. En dat vind ik niet verstandig. Ik denk dat een meerderheidskabinet op dit moment absoluut noodzakelijk was geweest. En de manier waarop ze dat geblokkeerd heeft, vind ik, kan ik moeilijk begrijpen.
Wordt ze voor beloond?
En ze wordt er nog voor beloond ook. En eigenlijk, als ik gewoon naar de afgelopen 2,5 kabinet, als ik dit een half kabinet vast noem, want we zijn er nog niet helemaal. Het laatste kabinet Rutte is, ik weet niet precies hoe het gegaan is, maar gevallen door de VVD die dacht meerderheid te kunnen halen of winst te kunnen behalen door met de PVV in zee te gaan. Vervolgens is met de PVV in zee gegaan, dat is een drama geworden. En het kabinet, dat laatste kabinet met Rutte, dat is tot stand gekomen doordat Rutte het land een jaar lang heeft laten wachten tot we eindelijk accepteerden dat Rutte opnieuw premier zou worden. Ja. Dus er is een soort sfeer, toch eigenlijk wel met name in de VVD, ontstaan waarmee eigenlijk dit land slecht te besturen is. En dat zeg ik met zoveel pijn in mijn hart, omdat zonder de VVD dit land niet te besturen is. Gewoon zowel inhoudelijk. Er is gewoon gezond verstand economie nodig. Niet dat de VVD per se gezond verstand heeft, maar symbolisch staat het daarvoor.
Maar kunnen we daar dan toch even naartoe? Want ik snap het, hè, deze frustratie over, en die wordt breed gedeeld. Ja, nee. Maar toch even naar de inhoud eerst. Voordat we gaan kijken naar die obstakels en hoe komen we dan uit een minderheidskabinet. Wat vind je van inhoud?
Nou kijk, ik denk dat op dit moment verreweg het belangrijkste is de internationale situatie. De wereld staat in brand. Nog niet letterlijk, maar het zou zomaar letterlijk kunnen worden. Dus dat er miljarden, zeg maar 10 miljard in deze periode, en structureel gaat het naar 20 miljard vrijgemaakt worden voor onze defensie. Mm-hmm. Dat lijkt me onontkoombaar. En dat is de kern van dit regeerakkoord. Al het andere is afronding. Als je gewoon naar de bedragen gaat kijken, dan gaat het af en toe zo'n miljardje daar en een miljardje daar. En hier wordt 10 miljard deze periode en 20 miljard structureel vrijgemaakt. Dus dat is een enorme stap. En ik vind ook dat de motivering daarvoor goed is. In die zin, meer dan ik verwacht, zijn de politieke partijen, de drie partijen, realistisch over de relatie met de VS? Namelijk dat de oude transatlantische relatie, ik zou zeggen, het huwelijk is in scheiding. Het is in ieder geval in scheiding. Of het al ontbonden is, dat moeten we nog even afwachten.
En maar er zijn allerlei
hele goede formuleringen waar men zich duidelijk bewust is van het feit dat we moeten zoeken naar een oplossing voor onze veiligheid zonder de Verenigde Staten.
Dus je zegt, en dat is ook het belangrijkste en dat zien ze goed.
Dat zien ze goed.
Helemaal goed.
Ik bedoel, je kunt niet verwachten dat ze uitgebreid de VS les gaan lezen. Dat lijkt me ook onverstandig. Maar ze zijn wel realistisch in wat de kansen zijn. En dat vind ik met name voor de VVD vrij prijzenswaardig. Omdat de VVD natuurlijk alle belangen behad, nu Rutte secretaris-generaal van de NATO is, om als het ware vol achter Rutte te gaan staan. Ja. En Rutte, ja, de relatie met de VS is zijn baan, zal ik maar zeggen. Dus ik begrijp wel de moeilijkheden, maar ik vind dat ze daar zeer realistisch in zijn.
Maar nu even, hypernationaal. Zorg, sociale zekerheid.
Nou, dan zou ik beginnen bij de huizenmarkt. Kijk, veel mensen in Nederland vinden dat het grootste probleem van Nederland. Ik heb een beetje een minderheidsgevoel van, ik denk dat het probleem bijna onoplosbaar is. In die zin, wij vinden dat woonhuizen te duur zijn. Daar heb ik een heel simpel antwoord op. Ja, wonen is nou eenmaal heel duur. Mm-hmm. Ik denk dat er geen schijn van kans is dat huizenprijzen in Nederland zullen dalen.
Want je zegt, iedereen wil op die mooie plekken wonen en daar zijn huizen
duur. Maar gewoon de bouwkosten in Nederland zijn pak een beetje 2500 per vierkante meter voor een woning in de buurt van Almelo. Waar je laag kunt bouwen en grond nagenoeg gratis is. En in de buurt van Amsterdam ga je meer richting de 4000 meter. Ja, dan dat is ongeveer wat er nu voor een huis betaald wordt. Dus het is niet zo heel makkelijk om bij te bouwen.
Nee, maar dan zeg je als econoom, het is bijna onoplosbaar. Maar wat zou je dan als politicus tegen al die mensen die zeggen... ik wil echt een huis, of voor mijn kinderen?
Met recht.
Wat is dan het antwoord van de hoogleraar economie?
Er zijn twee antwoorden op. Kijk, we hebben tijdlang met z'n allen gedacht dat de afschaffing van de hypotheekrente de oplossing was. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk eigenlijk
Want dat gebeurt ook niet, hè, in het coalitie?
Nee, dat gebeurt niet. Dat vind ik niet het ergste. Ik vind het ergste dat er niks gebeurt aan de eigen woningforfait.
Ja.
Dus laat mijn situatie nemen. Ik woon in Riant. Mijn hypotheek is afbetaald. Wat ze doen met de hypotheekrenteaftrek, het zal me eerlijk gezegd worst wezen. Het eigen woningforfait betaal ik wel. En er is echt, in alle redelijkheid zou je mij meer belasting over mijn huis moeten laten betalen. En daar wordt,
die hebben ze laten liggen. Daar is, snappen we ook wel met de VVD erbij.
Maar waar de kern van het probleem zit, huren is in Nederland fiscaal oneindig veel zwaarder belast dan kopen. Dus mensen die geen eigen geld hebben, die worden fiscaal stiefmoedelijk behandeld. En dat gaat via iets wat voor linkse mensen moeilijk te accepteren is. Dat gaat onder andere, zeg maar, via Prins Bernhard, via de verhuurder. We belasten verhuurders. Maar verhuurders berekenen dat door aan huurders. Dus op een of andere manier moeten we kapitaal wat naar de woningmarkt gaat voor huurhuizen, moeten we ontlasten. En kapitaal wat naar de woningmarkt gaat via eigen woningen, moeten we meer belasten. Dat moet meer in evenwicht komen. En daar gebeurt helemaal niks aan. Je ziet in het regeerakkoord teksten staan waar duidelijk is dat men zich realiseert waar het probleem is. Dat is nieuw. Maar ze doen er niks aan.
Dus je zegt, de analyse, eigenlijk zien ze het wel, maar ze doen er niks. Maar er worden geloof ik 1 miljard
per jaar.
Er staat één
zin in over de wet betaalbare huur. Ja. En dat ze dat gaan bekijken of dat goed uitpakt of niet.
Nou, het
dat
antwoord
is het begin
nee,
van een herkenning dat het helemaal dramatisch uitpakt.
Ja.
Maar dit was natuurlijk een politieke erfenis van het CDA. Hugo de Jonge heeft dit ingevoerd. En ik denk dat het voor het CDA niet acceptabel was om daar nu direct een einde aan te maken.
Ja, ik heb een wat zorgelijkere interpretatie. Ik begrijp wat je zegt. Ik denk dat voor de VVD onbespreekbaar is dat het eigen woningforfait verhoogd gaat worden. Want eigenlijk zou je het eigen woningforfait, tenminste, ik denk, gegeven de budgettaire problemen die er zijn, is er maar één oplossing. Dat het eigen woningforfait geleidelijk wat verhoogd wordt en dat gebruikt wordt om belast op huurhuizen wat te verlagen.
Ja.
Maar ook bij de wet betaalbare huur was er ook een enorme kamermeerderheid voor de maatregel. En zowel bij die fiscale behandeling van het eigen huis als die wet betaalbare huur staan, je zou kunnen zeggen, economen vrijwel unisono tegen een enorme kamermeerderheid die dat niet wil.
En het is ook niet helemaal eerlijk om dat de politiek te verwijten. Dit leeft heel breed in de samenleving.
Ja.
De politiek vindt gewoon wat de samenleving vindt. Dus de samenleving vindt hier iets wat gewoon niet kan.
Dat is wonen. Helaas, ook hier moeten we concluderen. Het was een van de belangrijkste verkiezingsthema's en we zien eigenlijk heel weinig goede maatregelen. Is er een ander thema wat je er nog even uit wil pikken? Kinderopvang.
Kijk, bij kinderopvang is een soort mirakel. Dat grondt nu al een jaar of 5, 10 in Den Haag rond. We willen naar gratis kinderopvang toe.
Ja, dat hebben ze niet geschrapt, hè?
Dat staat er nog steeds.
Veel geld halen.
En ik weet niet wat er nou precies in de huidige begroting zit, maar ik kan me niet voorstellen dat het serieus gedekt is. Gratis kinderopvang is onbetaalbaar.
Zit niet in het basispad al ingewerkt?
Ik heb geen ruimte gezien. Het kost 6 miljard als je het dit jaar invoert en bijna 10 miljard structureel.
Oké, begrijpen we niet. Hè? Begrijpt iemand waar dat vandaan komt?
Nou, ik begrijp wel waarom ze dat willen. Gedeeltelijk vanwege de toeslagenaffaire. Kijk, ik denk dat gratis kinderopvang een heel slecht idee is. Dat klinkt heel lief en klinkt heel aardig. En het lijkt heel erg op wat Zweden heeft. Ik weet niet hoe het in Zweden precies in elkaar zit. Ik weet wel hoe het in Nederland in elkaar zit. En een heel fors deel van de kinderopvang wordt informeel geregeld, zoals dat heet. Dat is, zeg maar ik ben grootvader. Ik pas eens in de 14 dagen op mijn kleinkind, op een van mijn kleinkinderen. En dat is heel belangrijk. Ik bedoel, die ene dag voor mij telt niet aan, maar er zijn heel veel grootouders die dat doen. En dat is een enorm arbeidsaanbod impliciet. Want anders moet het via crèches. En dat is vaak veel duurder.
Nou ja, en we hebben de mensen daar. Dus dit dossier speelt natuurlijk al langer. Het kost heel veel geld. We hebben de mensen eigenlijk niet. Het is prima om mensen die het niet kunnen betalen te helpen. Maar je gaat het ook geven aan mensen die het prima kunnen betalen.
Ja, dat vind ik iedere keer de verkeerde redenering.
Okay.
Omdat je impliciet geef je daarmee mensen die het niet kunnen betalen, geef je inkomensondersteuning in de vorm van kinderopvang. Wie weet willen die mensen wel hele andere vorm van inkomensondersteuning. Nou, gewoon geld om op vakantie te gaan of lekker te eten of een goed huis te kopen. Okay. En dit is een hele dure vorm van inkomensondersteuning voor een voorziening die feitelijk vooral door hogere inkomens wordt gebruikt.
Pik er nog eentje uit. Waar heb je je afgelopen dagen over opgelopen, Wim?
Nou, als het allemaal wat krapper wordt, dan kun je dus nadenken over hoe je het land handiger kunt organiseren. De files lopen weer de spuigaten uit. We weten dat rekeningrijden nuttig is. Ik begrijp heel goed dat je op platteland is de auto de enige weg. Maar rekeningrijden treft juist de mensen in de stad zwaar, want dat is tijd en plaats gebonden. En ja, als je op platteland woont, daar is geen file. Dus rekeningrijden leidt vooral in de stad tot hogere prijzen. En dat is goed. In de stad kun je prima met de fiets of met het openbaar vervoer.
Die had van, wat jou betreft gewoon erin moeten staan. Ja,
ik denk dat en gewoon we gaan. Het verkeer loopt hier een hoog tempo vast. Dus er is niet zoveel alternatief om dat te doen. Tenzij je miljarden in de weginfrastructuur stopt. Gewoon voor miljarden nieuwe wegen bouwt. Maar die miljarden hebben we niet.
Oké, ik ben ook wel heel benieuwd nog, maar misschien komt hij zo meteen wel naar gewoon economische structuur, verdiencapaciteit, productiviteit.
Ja.
We hadden het heel kort even over.
Ja,
daar
hebben we het heel kort even over gehad. Maar dus Bas zei net iets over het investeringsfonds. Ik denk dat er op één punt bij het investeringsfonds wel iets te halen is. Dat is namelijk op die momenten waar investeringen alleen renderen als de overheid zich bindt aan een of ander plan.
Mm-hmm.
Dus laten we zeggen elektrisch rijden. Het snel uitrollen van laadpalen op grote stalen in steden. Ik was vorige week in Londen. Daar is iedere lantaarnpaal inmiddels een oplaadpunt. Nou, als wij in Nederland besluiten om versneld elektrisch rijden in te voeren, en dat ik neem aan dat we over 10 jaar alleen maar elektrische auto's verkopen. Als je dat wat versneld doet, er is veel voor te zeggen. En dan help je de markt heel veel door te committeren. En door de overheid, en dus met zo'n InvestNL als het ware, de overheid mee te laten investeren, zodat de particuliere sector weet, oké, dit gaat echt gebeuren.
Hier ben ik het helemaal mee eens. En hier geeft Koen het klassieke voorbeeld waarbij je een coördinatieprobleem hebt op de markt, waarbij de maatschappelijke opbrengsten van die elektrificatie van het wagenpark positief zijn. Als je dat gaat doen.
We willen het met z'n allen moeten
doen. Maar de opbrengsten
doen
zijn ook groter dan de kosten.
Ja, maar
er is een marktfalen. En de overheid moet hier het marktfalen zien om te lossen. En daarom kan het maatschappelijk gezien best uit. Maar dan kan je niet als voorwaarde zetten bij zo'n investeringsfonds. Het moet een positieve business case hebben en marktconforme rendementen. En die zijn nu te laag, daarom komt het niet op de markt van de grond.
Ah, maar misschien kun je dan met de voorwaarden en langere termijn.
Maar je moet daar dus iets aan veranderen. Maar het geeft wel aan dat ze, zeg maar en dat zag je ook in het rapport Wenning. Ze kunnen niet goed de welvaartseconomische onderbouwing maken waarin de overheid nu wel of niet moet ingrijpen bij dingen die nu niet goed gaan op de markt. Want ze blijven vastzitten in een soort, je zou kunnen zeggen, dat de markt in principe alles op moet lossen. En we zijn zo bevreesd voor verspilling van publiek geld, dat we daar dus allerlei markteisen op gaan zetten, en anders doen we het niet.
Maar ben je het eens, Koen? Bas zegt dus, als je de eis stelt, het moet een marktconform rendement zijn en een positieve business case, dan gaat dat niet werken? Of zeg jij, binnen die eisen kan je best nog een instrument creëren?
Net iets anders
creëren.
Zeggen, maar we zijn het in grote lijnen, maar net niet helemaal. Kijk, op een gegeven moment helpt het als de overheid geld ergens instopt op marktvoorwaarden samen met particuliere partijen. Omdat je particuliere partijen dan weten dat ze via een impliciet mechanisme politieke steun hebben gehad. Als ik de dieselbusjes mag als voorbeeld mag noemen, waar de politiek eerst gezegd heeft, in stadscentra mag je niet meer met dieselbusjes komen. Allerlei ondernemers hebben toen in elektrische busjes geïnvesteerd. En toen was bijna zo dat de politiek op zijn schreden terugkwam. Dat is waar de private sector doodsbang
helemaal gek van wordt, ja.
En dus door deze manier de overheid als het ware mee te nemen in deze dingen, wordt terugkeer moeilijk. Oh, okay. Dat is eigenlijk een soort groep meerwaarde. Maar dan heb je verder gelijk.
Als jouw masterstudenten dit opleveren als werkstuk, wat voor cijfer geef jij?
Ja, daar ben ik altijd voorzichtig mee. Ik bedoel, dus, we hebben net bij de woningmarkt gezien waar de politiek al alles zegt wat ik niet goed vind, maar wat ik veel te goed begrijp waarom ze het zeggen. Dus ik ben heel voorzichtig om de politiek al te veel de les te lezen.
Ja, je zegt, ik heb eigenlijk heel veel begrip voor ze. En dus kan ik ook helemaal niet verwachten dat ze iets fatsoenlijks opleveren?
Nou, nee. Het is een hele mooie. Ik ben geen politicus. Daar zou ik met een 4 voor zakken voor dat examen. Omdat ik gewoon geen had. Ik bedoel, dat zijn speciale talenten.
Ja, maar ik proef bij Bas dan toch een beetje dat hij zegt, ik snap ook wel dat het heel moeilijk is voor politie, maar als ze nog iets harder hadden nagedacht, hadden ze heus wel wat gevonden. En jij zegt, het is ook eigenlijk bijna niet te doen.
Ik vrees dat dat een beetje zo is. Dus anders gezegd, waar ik dus wel vrij hard over ben, is ik vind dat politici weer een weg moeten vinden om met elkaar eens te worden. Om gewoon een compromis te sluiten. En dat vind ik, daar vind ik Jessel dus verwijtbaar. Die heeft gewoon tot kunst verheven om geen compromis te sluiten. En dat is denk ik echt verkeerd. Dat is de kerntaak van de politiek. En daar vind ik dat de politiek echt gefaald heeft. Hier is een meerderheidskabinet, was nodig. En we zien de afgelopen 5 jaar op allerlei manieren verloedering van de politieke cultuur.
Ja.
Dat is ook bijvoorbeeld het controversieel verklaren van wetgeving. Vroeger werd er, zodra het kabinet gevallen is, geen besluiten meer genomen. Nou, nu worden de meeste besluiten worden genomen als een kabinet gevallen is. Want dan hoef je plotseling aan niemand meer verantwoording af te leggen. Ja, dat is gek. Daar moeten we mee stoppen.
Hoe gaan we dit nou oplossen, Bas? Want daar gaat deze podcast deels over politieke economie. Wat is er dan mogelijk straks? Waar moeten we het over gaan hebben? Over
De woningmarkt is een prachtig voorbeeld. Ik zie dat daarin een politiek-economisch evenwicht zit, waarin politici het niet electoraal verkocht krijgen als ze dingen gaan roepen die economen verstandig vinden. Dat is zeg maar het punt van
Koen. Bijvoorbeeld dat eigen woningforfait of die huurmarkt.
Maar mijn ergernis zit hem niet zozeer in dat politici er niet op gekozen worden, want dat is nou helemaal fact of life. Mijn ergernis zit hem erin dat ze doen alsof ze de problemen oplossen, terwijl dat niet zo is. En dat de hoeveelheid marketingbrei die we de afgelopen dagen over ons heen hebben gekregen, die maken mij cynisch. Want ze doen alsof we gaan samenwerken. Ze doen alsof we structurele problemen gaan oplossen. Ze doen, terwijl als je naar de plannen kijkt en de budgetten die daarbij horen, dan is dat maar zeer ten dele het geval.
En dat is in zichzelf ook schadelijk, zeg je. Politici die doen alsof ze
gaan oplossen. Daarmee organiseer je eigen wantrouwen.
Ja, en je eigen teleurstelling. Want ze gaan de Kamer in met dit pakket. Ze hebben geen meerderheid. Ik zou het liefst zeggen op de zorg, maar volgens mij hebben we die al waar gaan ze die meerderheid halen? Hebben we hier dan nu een beginnetje? Of hebben ze dit misschien neergelegd gewoon met, oké jongens, we gaan dus dat eigen risico gaan we niet halveren. We gaan het zelfs verhogen. We knippen het wel even in drieën. Dan komt de pijn in stapjes en is in sommige gevallen wat minder heftig. En we gaan een beetje kijken naar of het pakket wat voorzichtig van. Gaan ze hier ergens een meerderheid vinden? Waar zien jullie een mogelijkheid?
Dit is een prachtig voorbeeld waarbij je zowel bij links als populistisch rechts een hele hoop politieke pijn veroorzaakt.
Ja.
En waarvan ik het heel moeilijk te begrijpen vind dat je zo de Kamer tegemoet treedt als je weet dat je die partijen nodig hebt.
Maar het wordt nu ook meteen geframed als, he, door Klaver en zo. Meteen als dit zijn gewoon bezuinig op zorg en dat pikken we niet. Maar er moet toch een...
Overigens is er economisch heel veel voor te zeggen om iets van een eigen risico of eigen betalingen te hebben. Als je ziet dat die kosten heel hoog zijn en dat je niet alles collectief kan betalen, omdat het dan de spuigaten uitloopt. Maar je zou kunnen zeggen dat als je weet, als regering, dus dit gaat ook weer over die politieke economie, eigenlijk niet zozeer eens over de inhoudelijke analyse van de maatregel. Maar als je weet dat je die partijen nodig hebt, dan ga je toch niet een politieke totempaal van die partijen gebruiken om het debat te openen.
Ja. Nou ja, misschien is dat, zien we daar nog een strategie in?
Ik heb bij de eigen risico, begrijp ik echt niet. Eigen risico in de zorg lijkt mij onontkoombaar. Er is een groot probleem, omdat in feite zorg voor een individu, als het ware, als consument gratis is, maar als verzekerde niet gratis, want hij moet die verzekeringspremie betalen. Dat is een enorme splijt van tussen enerzijds alsmaar roepen geen eigen risico en anderzijds de zorgpremie moet omlaag.
Heel veel economen zeggen dat eigen risico is hartstikke zinvol en dat kan je nog iets slimmer doen door het op te knippen. Maar even, kan je hier nu een sprong maken naar links? Ik denk dat je hier de meerderheid bij zorg op links moet gaan zoeken, waardoor je zegt, oké, jongens, we moeten ergens geld vandaan halen, zorgkosten die reizen de pan uit. Maar we gaan het ook beter doen. Dat verhaal moet toch te doen zijn? Ik snap niet dat niet...
Ik heb geen idee hoe dit
gaat.
Ze zullen er vast over nagedacht. Ik
weet het niet of er een strategie onder
zit. Met enige verbazing naar ze te kijken. Ja.
Koen, ik wil even naar... Jij schreef ook een boek, hè, samen met Martijn Huismans, over economie, een leerboek economie, over marktfalen en instituties. Ik raad het echt van harte aan iedereen die zich afvraagt hoe we ook alweer geworden zijn wie we zijn. Hè, met z'n allen in een democratie waar we dan welvaart proberen te creëren en waar we een rechtsstaat belangrijk vinden. Waar komt dat toch vandaan? Dat beschrijf je daar heel mooi. Hoe plaats jij dit hele minderheidskabinet in dit coalitieakkoord? Hè, het gaat ook over een internationaal speelveld. Hoe plaats je het daarin? In waar we dan nu zijn met die democratie en de weerstand daartegen en de druk op de rechtsstaat. Wat moet het kabinet daar gaan doen?
Nou, ik denk dat dit onderdeel is van een veel breder fenomeen. In heel Europa zien we democratie in zijn oude vorm onder druk staan. Ja. En in Amerika helemaal. En als je daar als econoom naar kijkt vanuit, laten we zeggen, het soort gedachten die wij als economen de afgelopen 40 jaar ontwikkeld hebben, geleidelijk, om de afgelopen 30 jaar. Daron Acemoglu is daar een beroemde naam in. Dat was als het ware instituties zijn vreselijk belangrijk. En als landen rijker worden, zullen ze wel democratischer worden, want democratie is nodig voor rijkdom. En rijkdom leidt tot democratie. Het was een soort zelfversterkend proces. En allerlei Nobelprijswinnaars die daarmee bezig zijn geweest. En waarom is democratie zo ontzettend belangrijk voor het functioneren van een kapitalistische samenleving? Heeft Martin Wolf heel mooi gezegd. Die zei van, ik snap
van de
niet
Financial
waarom
Times.
Al die... Ja, van de Financial Times, sorry. De columnist van de Financial Times, de beroemde. Ik snap niet, zei die, waarom al die miljardairs in Amerika Trump steunen. Want er is geen enkele aanwijzing in de geschiedenis dat miljardairs hun leven zeker zijn, of een miljarden zeker zijn, laat ik het zo formuleren, onder dictaturen. Ik ga naar Jack Ma kijken of Khodorkovsky. Jack Ma is een Chinese miljardair die plotseling een jaar helemaal uit het nieuws verdween en toen, laten we zeggen, zonder macht weer geleidelijk aan terugverscheen. Ja, om te laten zien dat hij nog leefde, maar in ieder geval niks meer te zeggen had.
Hij was even goed ingegrepen door de staat.
Hij heeft in de gevangenis gezeten, door Poetin opgesloten. Dus zowel Xi als Poetin hebben flink huisgehouden. En dat gaat in Amerika ook gebeuren. Er komen daar miljardairs tussen de wielen. Dus democratie is heel belangrijk om dat inperken van de macht van de politiek een voorwaarde is voor een goed functioneren van de markteconomie.
Ja, en dat besef dat verdwijnt in hoog tempo.
Verdwijnt in hoog tempo. En daar de democratie dient daarvoor. En rechtsstaat dient er ook voor. Dat is, laten we zeggen, die meneer met dat die net een elektrische auto gekocht heeft. En zegt, ja, wat is dat nou? Ik heb een ton uitgegeven voor een elektrische auto en nou mijn concurrent die dat niet gedaan heeft, die mag nu plotseling met zijn dieselbusje blijven rijden. Rechter zeggen wat van. En dan moet de rechter wat zeggen. Politiek moet je wel in je afspraken houden.
Ja. Nou, en je beschrijft in het boek echt ook heel mooi, en je hebt ook een podcastserie over gemaakt, hoe dat zo ontstaan is en waarom dat zo belangrijk is. Hè? Dat vertrouwen onderling. Maar als je dit nou vertaalt, toch even naar een komend kabinet. Wat betekent dat nou? Hoe moeten zij zich op het internationale toneel opstellen? Hoe anders moeten ze dan in Europa opereren? Hoe anders dus tegenover de VS en China?
Daar ben ik dus, en daar ben ik ook met name over de VVD zeer optimistisch. Want ik was daar wel bezorgd over hoe de VVD zich daarin zou opstellen. Daar ben ik eigenlijk vrij optimistisch over door dit akkoord. Ik denk dat we ons allemaal goed moeten realiseren dat Amerika, dat democratie in crisis is. Dat is anders dan economen verwacht hadden, maar dat moeten we nu vaststellen dat het zo is. En dat Europa in zekere zin the last man standing is.
En jij leest dat besef in het coalitieakkoord.
Ja, er zijn allerlei zinnen. Bijvoorbeeld, ja, we gaan een Europees defensiemechanisme opzetten. En dan gaan we ook met niet-EU-landen zaken doen. Zoals daar zijn Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Mm-hmm. Iedereen hoort dus één land wat daar niet tussen staat, de Verenigde Staten. Dus men is zich heel goed bewust dat het bondgenootschap met de Verenigde Staten geen vanzelfsprekendheid meer is. En dat vind ik heel erg goed en heel belangrijk.
Is het besef echt goed doorgedrongen? Moet in Europa dan ook, we zijn er nog steeds aan gewend, dat we landen en bedrijven met elkaar moeten concurreren. Maar als het om de energietransitie gaat, hebben we het hier in de aflevering met Marieke Blom ook over gehad. Moet er misschien meer gecoördineerd worden. Wie gaat de staal doen? Wie gaat de auto-industrie doen? Dat zijn totaal andere frameworks dan die in Brussel.
Ik ben altijd bang daarbij, zodra we over strategische autonomie praten, wij te snel concurrentie bij het oud vuil zitten. Ik denk dat ook als het gaat om Europese strategische autonomie, binnen Europa concurrentie een hulpmiddel is. Ik ben te bang dat wij bijvoorbeeld Tata Steel per se willen houden vanwege strategische autonomie, terwijl de waarde van Tata Steel voor strategische autonomie zeer beperkt is.
Is er een nieuwe case voor eurobonds?
Jazeker. Nee, kijk,
leg hem even uit dan aan iedereen die uit een reflex nog steeds zegt,
heel,
nee, moet je
heel
niet
simpel.
We willen niet voor de Italianen betalen.
Zeg maar de internationale. We willen niet voor de Italianen betalen, maar de dollar is de internationale reservevaluta. En dat is omdat, om een reservevaluta te zijn, moet je grote bedragen in, zeg maar, dollarobligaties kunnen stoppen. Dus zeg maar staatsobligaties van Amerika.
Ja.
En als je dus wilt niet meer afhankelijk wilt zijn van de dollar, maar meer afhankelijk wil worden van de euro, dan moet er dus eurobonds zijn.
Dan hebben we eurobonds nodig.
En in feite zijn nu Nederlandse staatsobligaties en Duitse staatsobligaties lijken redelijk op eurobonds, maar er zijn er al te weinig. Dus anders zegt, er is behoefte aan eurobonds. Ik denk dat dat er vanzelf wel gaat komen, omdat we defensie zo hard nodig hebben. En dat we die defensie op een of andere manier, ik denk dat wij als Nederland belang krijgen om de Fransen mee te laten betalen voor de eurobond, zou ik maar zeggen. Omdat wij tenslotte meer aan defensie doen op dit moment dan de Fransen.
Moeten we nog even naar China kijken?
Het is denk ik, als je naar de internationale situatie kijkt, goed om in de gaten te houden waar de huidige problemen vandaan komen. Die komen niet uit China, die komen uit de Verenigde Staten. En dat is in Nederland iets waar we nu langzamerhand, dit regeerakkoord gelukkig, denk ik, de goede tekst over schrijft. Dus China is geen lief land. We weten wat Xi is. Maar het grote probleem nu in de wereldeconomie is dat Amerika zich door China bedreigd voelt. En daarmee de internationale rechtsorde heeft opgeblazen. Dus anders zeggen, we hadden de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Amerika heeft het functioneren daarvan onmogelijk gemaakt door geen rechters in het gerechtshof te benoemen. Dus het WTO heeft een gerechtshof. Daar moeten rechters in benoemd worden om dat te kunnen laten functioneren. Daar heeft de VS feitelijk een vetorecht. En dat veto is gebruikt.
En daarmee is die lam.
Is lam geworden.
Ja.
Dus Amerika heeft doelbewust, omdat ze een soort hegemoniale oorlog met China willen voeren, de internationale rechtsorde opgeblazen. Het is goed om je dat te realiseren. Dat bepaalt voor een groot deel wat er nu gebeurt.
Maar is het dan logisch om dan te denken, nou, dan moeten we maar naar China gaan kijken? Of moeten we dan juist heel erg het binnen Europa helemaal autonoom gaan?
Nee, ik denk dat een internationale rechtsorde is essentieel om voor een goed functionerende wereldeconomie. Dus we weten episodes van instorten, periodes van instorten van de wereldhandel, zeg maar, in de jaren 30. Mm-hmm. Allemaal dramatisch geweest door de wereldeconomie. En om goede wereldhandel te hebben, heb je internationale instituties nodig. Die heeft Amerika na de oorlog opgezet en die zijn ze nu doelbewust aan het opblazen.
Ja.
Dan moet je dus een draagvlak zoeken met andere partijen in de wereld die dat niet willen, om te zorgen dat je weer internationale instituties opkomt. En ja, wie zijn dat? Dat zijn India, Canada, Japan en China.
Ja.
Ik bedoel, ja, China is een hele grote handelspartner. Als de VS mee wil doen, graag.
En je zegt dat realisme, dat lees ik wel in...
Ik denk dat het op een gegeven moment wel komt. Ik vind het regeerakkoord wat dat betreft minder... veel beter dan ik verwacht had.
Nou, hoe gaan we dan de komende weken... Waar ga je op letten, Bas?
Wat ik blijf hopen, misschien tegen beter weten in... is dat, omdat ze nu toch in die hoge drukpan terechtkomen... van een compromis moeten sluiten... dat ze misschien elkaar toch een beetje gaan naderen... in plaats van met de hakken in het zand blijven zitten. Maar dus dan moet blijken of die verhalen die we nu horen... over samenwerken, dat het een andere tijd is... met een minderheidskabinet waarin zowel regering... als oppositiepartijen zich anders moeten gaan gedragen...
Ja.
moet gaan blijken of dat gaat gebeuren.
We gaan hopen dat hun hoop terecht is. Ja.
Maar het vereist wel dat iedereen op een andere manier zich gaat opstellen in die publieke discussie en een constructieve, compromisgerichte houding aanneemt, waarin ook daadwerkelijk bereidheid is om wat politieke pijn te pakken in plaats van dat met een categorisch nee te willen voorzien. Ja.
Ik vind het zelf wel zo lastig als je dan, en dat gevoel heb ik nu een beetje, dat we uitkomen op, nou dan gaan we nu maar hopen dat iedereen een beetje normaal gaat doen en echt gaat samenwerken en de lange termijn in het oog houdt. En ik las laatst ik geloof dat het de Algemene Rekenkamer, de Raad van State en de Ombudsman, die hadden even een pamflet, was het eigenlijk, van er moet realiteit, hè, politici moeten reëel zijn. Maar dat staat dan vol met adviezen, ja, eigenlijk voor mijn gevoel, om normaal te doen. Is dat de laatste hoop? Dat iedereen een beetje mag, wat moeten we daar dan van hebben?
Ik ben net als ieder ander Nederlander, ik heb er echt hartstikke genoeg van om opnieuw naar de stembus te moeten gaan. Ja. Dus dat wil niemand.
Je moet iets zien te veranderen in de prikkels waaronder die politici opereren. Want ze doen niet voor niets wat ze doen.
Nee.
En er is dus een enorme beloning. Nog steeds, dit is een beetje een soort mantra voor mij aan het worden. Een enorme beloning om allerlei dingen maar niet op te lossen. En vooral een hele hoop onvrede te mobiliseren. En een hele hoop misbaar te maken in de arena. En dit is een soort zoeken naar de heilige graal. Hoe krijg je kiezers gemotiveerd?
Ja, ze moeten mensen echt die kiezers.
En natuurlijk was het zo dat zowel Jette als Bontebal een bepaald idee hadden, een bepaalde uitstraling hadden. Wij gaan dat spel niet meer zo spelen.
En dat stralen ze nu nog steeds uit.
Stralen ze nog steeds uit, terwijl ze, je zou kunnen zeggen, het vel over de oren is getrokken door de VVD bij de onderhandeling. En dat is een ingewikkelde. Dus we moeten ook zien hoe die
zit hier op zijn nagels te bijten zelfs. Ja, en te denken.
Ja, dus anders gezegd, ik denk eigenlijk wel dat dit de situatie is.
Ja. In hoeverre dit coalitieakkoord daar dan kaders aan biedt en hoeveel er vloeibaar blijkt te zijn en wat gaat veranderen, hebben we eigenlijk geen flauw idee van. Het enige wat we weten is defensie.
Maar als je het ziet als een startschot voor een continue onderhandeling met de oppositie in de komende kabinetsperiode, dan vind ik het startschot zo vreemd. In de zin dat de maatregelen die voorgesteld worden en niet goed aansluiten bij de problemen waar Nederland mee te maken heeft, en zo weinig hoop bieden aan constructieve oppositiepartijen om ergens een compromis of een doorbraak te forceren.
Ja.
Dus in die zin zit er zoveel politiek vuurwerk in dat je ook een hele hoop gedonder kan krijgen. Ja.
Ik moet concluderen dat we eigenlijk gewoon niet snappen dat als er een strategie onder ligt van het trio, dat we hem niet begrijpen, toch? Want we snappen dit startschot niet zo goed. En dat
ik geef toe dat ik dus soms tegelijkertijd heb ik ook gezien dat de VVD op één punt, het meest belangrijke punt, namelijk de relatie met Amerika, over zijn eigen schaduw heen is gestapt. Dus dat vind ik ook weer een hoopgevend punt.
Okay.
En eerlijk gezegd, ook bij klimaat heeft de VVD toch, daar heb ik een afwijkende mening over met veel mensen. Bij klimaat heeft de VVD de afgelopen jaren, waar Geert Wilders zei die plannen moeten door de shredder, heeft de VVD toch eigenlijk voor continuïteit
gekozen. Sophie Hermans toch wel een beetje overeind gebleven.
En dat geldt nu ook weer. Ik bedoel, ja, ongetwijfeld zal GroenLinks PvdA vinden dat het allemaal veel radicaler moet. Ja. Maar grosso modo zijn we er nog steeds over eens dat het moet gebeuren. En ik denk dat het goed is. Dus wie weet ben ik net iets minder somber, maar ik ben wel verbaasd.
We zijn allemaal verbaasd. Nou, dan zijn we heel benieuwd. Dan gaan we met iedereen kijken de komende dagen, weken, wat dit op gaat leveren. Dank jullie wel. Dank je wel, Koen Teulings, voor je tocht naar de studio en je analyse. Ja, en Bas, we weten gewoon nog niet zeker of we nog een keer terugkomen. En wanneer dan? Dat merkt iedereen wel. Als we vinden dat het nodig is, Dan melden we ons
weer,
toch?
Helemaal goed.
Dankjewel. De redactie is gedaan door Sterre ten Houten de Lange. Mijn naam is Esther van Rijswijk. Tot de volgende keer.